Welkom bij deze podcast, het verzwegen familiegeheim. Wat als je niet erkend bent als kind? In deze aflevering gaat Jan Stevens samen met zijn zoon Jelrik in gesprek met zijn aanstaande schoondochter Femke. Femke groeide op met een geheim. Een geheim dat nooit uitgesproken mocht worden. Een geheim dat bepaalde wie ze was, zonder dat ze het zelf mocht benoemen. Wat doet het met een kind als je vader er wel is, maar je niet erkent? Als je leeft met vragen, maar geen antwoorden krijgt? Als je moet zwijgen over iets dat eigenlijk niet te dragen is? We gaan in gesprek over identiteit, over bestaansrecht en ook over de impact van een geheim dat jarenlang in de doofpot bleef. Haar verhaal raakt aan iets wat dieper gaat dan een familiegeheim. Het raakt aan wie je bent, of je er mag zijn en of je jezelf ooit echt kunt aanvaarden.
Nou, welkom in deze podcast. Die hebben wij genoemd Het verzwegen familiegeheim, niet erkend. Dat is eigenlijk de eerste podcast in deze serie. Er volgt ook nog een tweede podcast op. Mijn naam is Jan Stevens. Ik ben coach en trainer. En in deze podcast ga ik in over thema's die raken, die schuren, die verdiepen soms. En ik zit hier aan tafel met Jelrik, mijn jongste zoon, en met zijn vriendin Femke, die ik stiekem toch al mijn schoondochter noem. Aanstaande schoondochter. 27 jaar, geloof ik.
28.
Ja, hè? 28. Je bent pas jarig geweest.
Nee, in oktober.
Oké. Maar... geef niet.
28 jaar.
Klein detail. Ja. We gaan het vandaag hebben over het verzwegen familiegeheim. Dit is een indringend verhaal, vind ik. Als jij daarover praat, dat raakt me eigenlijk iedere keer weer opnieuw. Het gaat ook over niet erkend worden. Leven met geheimen die er eigenlijk niet zouden moeten zijn. Of met vragen waarop je jarenlang geen antwoord krijgt en wat voor gevolgen dat heeft. Nou, Femke, open jij maar eens. Wie ben jij eigenlijk?
Wie ben ik? Ja. Als in wie ik zelf ben of ik meteen in de diepte?
Ja, je mag allebei. Je mag ook meteen de diepte in. Ja.
Nou ja, zoals ik net zeg, 28 jaar. En eigenlijk al mijn hele leven denk ik last van wat je over begint, het familiegeheim. Wat begint natuurlijk als jong meisje. Waarbij mijn ouders daar een hele grote rol in hebben. En ja, ik ben opgegroeid in een klein dorp. En altijd wel gewoon goed gehad. Ik woonde altijd samen met mijn moeder en mijn broer. Waarbij wij ook altijd met mijn vader en de familie ook in het dorp woonden. En eigenlijk was dat altijd is gewoon goed. En als kind heb je daar nooit zo heel erg bewust van. Maar eigenlijk uiteindelijk altijd nooit geweten wie eerst mijn vader was of wie ik was. Dus ik denk dat ik daar wel eens wel tegenaan liep.
Je wist niet wie je vader was?
Nou, indirect niet. Ik had mijn vader, die noemden we altijd gewoon papa. Die had gewoon een ander gezin met 5 kinderen en een vrouw. En ook wij noemden hem vader.
Ja. Ja.
Wat heel fijn was. Hij was een leuke man, een boer. Alleen in het begin wisten we nooit zeker of dat echt onze vader was. Want hij woonde niet bij ons thuis. We woonden altijd bij mijn moeder.
Ja. Als ik het goed begrijp, je vader was getrouwd met een vrouw.
Ja.
Moeke heette die?
Ja, wij noemen haar Moeke.
Ja, dat snap ik.
Ja.
Ja. Hij was getrouwd, hij had kinderen, hij had een gezin.
Ja.
En uiteindelijk kreeg hij een, nou, hoe moet ik dat noemen, een relatie, een affaire met
mijn moeder.
Wie jouw moeder is.
Ja.
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 Mijn moeder kwam in die tijd naar dat dorp verhuizen en zij is dan weer familie van zijn vrouw.
Ja.
En zo kwam zij, betrok zij eigenlijk in hun gezin.
Ja.
En zo leerde hun elkaar ook kennen. Ja. Familie.
En je moeder was veel jonger dan...
Veel jonger, 20 jaar.
20 jaar jonger dan de vader.
Ja.
Dus er was een affaire.
Ja.
En daar ben jij met je broer... Ja.
Uitgekomen.
Uitgekomen, ja. Kind van.
Kind van.
Ja. Alleen, wat er gebeurd is, dat werd geheim gehouden.
Ja.
Zeg ik dat goed?
Ja. Toen ik werd geboren, heeft mijn moeder gezegd, dit zijn mijn kinderen. En jij hebt toch een heel mooi gezin. Dus blijf vooral daar. En toen hebben ze samen bedacht, nou, laten we dan wel één gezin worden. Dus ook zijn vrouw werd onze oppas. En zo werd het ook papa en Moeke.
Ja.
Waarbij wij eigenlijk onderdeel werden van het gezin, zonder dat zij wisten dat wij echt onderdeel waren van het gezin.
Ja.
Als ik het zo goed zeg. Ja.
Ja. Maar zijn vrouw, die wist dit ook?
Nee.
Nee.
Ze zegt van niet.
Nee.
Dus dat is altijd een groot vraagstuk nog wel. Want ze waren natuurlijk al veel samen, mijn vader en mijn moeder. Er is ooit wel eens gepraat over dat mijn moeder graag kinderen wilde. Ja. Dat mijn vader als boer wel zei, nou, ik kan wel helpen.
Ja.
Zo.
En dat is gelukt.
En dat is gelukt. Alleen zonder toestemming.
Ja.
En mijn halfbroers hebben ook altijd wel eens gedacht, zal het niet. Maar het is wanneer je het uitspreekt, wordt het waarheid. Dus laten we het niet uitspreken. Dan zal het er vast niet zijn.
Nee.
Ik denk dat dat de conclusie was.
Ja.
Waarbij ook, wat ik al zei, mijn vader best wel gelovig was. Dus hij had ook best wel een status in het dorp.
Ja.
Waarbij ook mensen dan niet zo snel zouden denken dat hij dat zou doen.
Nee. Je vader was gelovig, die ging naar de kerk.
Ja.
Die had nog een rol in de kerk, dacht ik, in de kerkenraad.
Ja.
Hij was ouderling.
Ja.
Ja. Ja.
Dus wel een status voor een dorp.
Ja, klein dorp. Men klein keek dorp. Tegen hem op.
Ja.
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 Ja. En dan gebeurde dit. Ja. Maar wanneer kwam je daar dan achter?
Ik had natuurlijk altijd wel eens, als je ouder wordt, als je 4, 5 bent, wel eens vragen. Want mijn neefjes noemden natuurlijk opa en oma. Dus dat vond ik al wel eens gek. Dus dan begin je wel eens te vragen, maar dan is het is gewoon even wat het is. En toen ik denk 12 was, toen heeft mijn moeder ooit het verhaal half verteld. Toen dacht ik, dat is niet waar. En daarna heb ik een brief gevonden die ik eigenlijk nog niet had moeten vinden.
Oh ja, ging op zoek.
Ik ging op zoek als een kind die het leuk vindt naar oude spullen te zoeken.
En wat stond er in de brief?
Ja, die begon met lieve kinderen, waarbij daar het verhaal eigenlijk werd bevestigd. Maar wel heel zakelijk dat het zo was en dat hij van ons hield. Maar dat hij voor zijn andere gezin niet pijn wil doen. Waarbij het belangrijk is dat we daar dus niet over praten.
Ja.
Maar dat hij wel van ons houdt. Maar dat dit eigenlijk even conclusie is, het is wat het is.
Ja.
En zo moeten we door.
Dat is een bekende uitspraak, hè?
Dat is een bekende uitspraak in onze familie.
Het is wat het is.
Het is wat het is, we moeten door.
Het is wat het is.
Het is niet anders. Ja. Het leven gaat verder.
Het leven gaat verder.
Je moet het er maar mee doen.
Ja.
Ja. Maar onderaan die brief stond PS.
Ik hou van jullie.
Dat dan weer wel.
Dat dan wel.
Ja.
En dan ben je 12 en denk je, oké. Ik weet nog dat ik naar mijn broer ging en die zei, ja, maar dat weet je toch.
Oh ja? Hij wist dat al?
Ja. Ik dacht, ja, maar het is nu wel echt waar. Zei die, ja.
Ja.
Ja. En mijn broer heeft altijd afstand gehouden van de familie, hoe ik het zie. Ik weet niet of hij dat zo ziet. Maar dat idee had ik wel. En ik was nog best wel een papa's kindje die heel erg bij die familie wilde horen. Of ik wilde gewoon ergens bij horen. Ik denk dat dat misschien ook de conclusie is.
Ja.
Ook dat gezin. Dus ik vond dat toen wel heel lastig. Ik dacht ook, het is nu wel echt zo.
Ja. Je had bewijs.
Ja, ik had bewijs dat wij echt zo waren. En toen dacht ik, en nu?
Ja, wat deed dat met je?
Nou, ik vond het lastig omdat mijn moeder al wel een keer de waarheid had verteld. Maar dat ik geloofde dat niet. Maar nu bevestigt het wel dat ik dus indirect een leugen was. Waarbij ik ook hun leugen nu moest achterhouden voor mijn familie. Waar ik dan wel heel veel van hield. En heel veel was. En nu moest ik ook echt stil zijn.
Dat vond je moeder?
Dat vond mijn moeder en mijn vader.
Allebei?
Ja.
Ja.
Ja, dat is wel ons gevraagd.
Ja, want je vader wist wel dat jij dat briefje vond.
Ja, ik heb het hem verteld.
Ja.
En toen zei hij tegen mij, ik vind het heel vervelend, maar ja, we moeten wel zo door. Je kan hier niet over praten.
Nee, want het is wat het is.
Ja.
Het is wat het is.
Ja.
Ja. Ja, dat was wel altijd de conclusie. Ja. En dan ben je 12 en dan denk je, oké. Dan is het wat het is.
Ja.
Dan gaan we door.
Ja.
Ja.
En zo werd de doofpot aangeschaft.
Zo werd de doofpot aangeschaft, ja.
En daar ging het in. Zo.
Ja. Boom. En dan ging af en toe er wel eens uit. Als ik dan toch dacht, maar ik snap het niet meer. Want je bent 12. Dus ene moment zeggen ze, ik ben wel je vader. Maar als ze dan in de familiekring waren, was het. En ik zei er wat over, was meteen, maar het is niet zo. Dus dan weet je op een gegeven moment ook niet meer wat de waarheid is als je kind bent.
Nee.
En vriendjes en vriendinnetjes vragen natuurlijk ook naar, waarom noem je hem papa? Het is niet je vader.
Ja.
Dat doe je als kind.
Ja. Ja.
Daar had ik niet altijd antwoord op.
Nee.
Nee.
Nee. En wat had dat voor gevolgen?
Ik denk dat het wel gevolgen heeft dat ik soms zelf ook niet eens meer wist wie ik was.
Ja.
En als kind heel veel woede, verdriet. die je dan reguleert als uit op verschillende manieren, waarbij dan wordt gezegd, Femke is overdreven, stel je niet zo aan, waarom huil je nou zoveel? En dat was dan je reageert het op andere dingen af, omdat je daar niet over mag praten, dus ze zagen het grote plaatje niet. Ook wel vaak gezegd, ik vind het lastig, maar daar werd niet echt naar geluisterd. Dus het is natuurlijk als kind wel heel erg lastig dat je gewoon niet erkend wordt.
Ja.
Dat is de conclusie uiteindelijk.
Ja.
En nu deze dagen dat je ouder wordt, ga je erover nadenken. En merk je de struggle dat je dus nooit erkend bent door de mensen die eigenlijk het meeste van je moeten houden. Zo ervaar ik dat wel.
Ja.
Dus verdien je dan ook de liefde van andere mensen.
Ja.
Dat is dan de conclusie die je zelf afvraagt.
Heeft dit ook te maken met bestaansrecht?
Ja, zeker.
Ja.
Ja.
Twijfel,
doe ik het goed genoeg?
Ja.
Harder lopen.
Ja.
Perfectionistisch.
Harder lopen om gezien te worden ook.
Harder lopen om gezien te worden.
Ja.
Om jezelf te zien ook.
Ik denk in mij, ja, mezelf te zien. Ik denk in mij heb ik een roeping gevonden in sport. Maar dat is soms ook wel mijn grootste valkuil. Want dan denk ik, ga ik daar wel hard in lopen. Laten zien dat ik het kan.
Ja.
Want ik wil gezien worden.
Dan wordt het zo'n soort obsessie.
Ja. Ja. Je zoekt iets.
Ja.
Ja.
Hard werken. In je hoofd leven.
Ja.
Ja, hè?
Geen emotie uiten, want dat mocht nooit.
Nee. Nee, dat zat in de doofpot.
Zo. En de koppenvorm.
Koppenvuur.
Ja, op zijn Drents, hè?
Op zijn Drents zeggen we dat dan.
Kop de vuur. Ja. Ja, je kan dat goed.
Ja.
Want het is niet anders.
Het is niet anders.
Zeggen ze dan.
Ja.
Ja,
ja, dus het is natuurlijk... Het is super complex dan als je ouder wordt. Want dan ga je er echt over nadenken. En als kind... Wat ik ook net zei, je denkt ook wel, ik kwam nooit tekort. Ik heb een fijn thuis gehad. Ik had eten, ik had drinken. Ik had ook wel een moeder die wel van me hield op een bepaalde manier.
Ja.
Dus dan denk ik wel, ik kom ook niks tekort.
Want je moeder had ook een kinderwens.
Mijn moeder had een kinderwens, grote kinderwens.
En dat is uitgekomen?
Ja.
Ja.
Haar droom om kinderen krijgen is uitkomen.
Ja.
Vraag me af of haar droom, uiteindelijk haar kinderen werden. Of dat ook echt haar droom was, weet ik niet.
Nee. Het zou voor haar anders zijn dan ze had gewenst, denk je?
Dat denk ik wel.
Ja.
Dat ze een ander beeld bij had.
Of is dat de manier waarop?
Hoe zij het heeft, ja.
Zij kinderen kreeg.
Ja.
Dat anders is dan ze had gewenst.
Dat, ja, denk ik.
Ja.
Maar als je haar ook wel eens vroeg toen die tijd... heb je er wel eens over nagedacht dat wij ook vragen gaan stellen... dat wij het niet snappen... En dan was haar antwoord nee. Of ze eigenlijk zei mijn moeder er nooit wat over. Ze ontweek het gesprek. En mijn vader zei, ja, daar hebben we niet over nagedacht. Nee. Ik zei, hoe kan je hier niet over na hebben gedacht?
Ja.
Ja, dat deden we niet. Dat is ook gewoon de conclusie die ik... Daar zet ook gewoon een punt achter. Meer heeft hij ook niet te vertellen.
Nee.
Ja, daar kan ik niet bij.
Dan was het klaar.
Ja, dan was het gesprek klaar.
Ja. Ja. Oké. Dan ging er een slot op de doofpot zelfs.
Ja. Ja. Vooral bij mijn moeder.
Ja, hè?
Ja. Mijn moeder die heeft echt wel dit leven... Ik denk dat ze de leugen geloofde. We konden er ook echt niet over praten met haar.
Ja.
Er kwam echt niks uit. Dus ik kon echt dwars door je heen kijken als je hierover begon.
Ja. Ja. Wat onze luisteraars nog niet weten is... dat zowel je vader als je moeder overleden zijn.
Klopt.
Ja.
Ja.
Hoe was dat? Hoe oud was je?
Mijn moeder die is overleden toen ik... Mijn net 18 werd, dus was ziek toen ik 17 was, 16,5 uit mijn hoofd.
Ja.
En mijn vader is vorig jaar overleden. Ja, zoals mijn moeder was heel lastig, ik was puber. En wat er dan ook nog bij was, net, ik denk een halfjaartje daarvoor, kwam het uit, het geheim.
Ja.
Dus iedereen werd heel boos.
Ja. En kwam het uit, dat is het werd bespreekbaar.
Mijn halfbroers en... De vrouw van mijn vader kregen de waarheid te horen.
Ja.
Ja.
Dus en wat deed dat in de familie?
Ja, de bom ontplofte.
Ja. Hè?
En dat werd een soort van tweestrijd, twee kampen. Mensen die al wel eens wisten. Want ik denk dat mijn familie ook wel eens dingen dachten. Maar wat ik al zei, als je dingen uitspreekt, dan wordt het de waarheid. Dus we spraken het gewoon niet. Maar dan, als het de waarheid wordt, word je opeens ook echt boos.
Ja.
Ondanks het misschien al wel wist.
De boosheid kwam bij jou ook naar boven.
Ja, bij mij minder, denk ik.
Bij hun.
Bij hun.
Bij hun, ja.
Zij werden heel boos.
Ja.
En de vrouw van mijn vader was natuurlijk echt heel verdrietig en echt woedend.
Ja.
Alleen daarna werd mijn moeder echt binnen een half jaar bekend dat ze ziek was. Want ze was al wel denk ik, ziek.
Ja, wat had jouw moeder?
Mijn moeder had ALS en een vorm van dementie.
Zo.
Ja, dus zij was er ook niet meer.
Nee.
Je kon ook geen gesprek meer voeren. En als wij terugkijken, was ze wel langer ziek, mentaal. Want je kon echt niet meer met haar praten. Maar mensen hadden vragen. Heel veel vragen. Maar mijn moeder had zeker geen antwoorden meer, want die was er al niet meer.
Nee.
Nee, die kon het ook niet beantwoorden natuurlijk.
Die kon het niet beantwoorden. En dat ik zeg, kweek dwars door je heen, dat kon ze vroeger al, maar dat nu helemaal. Ze was er niet, al niet meer.
Nee.
Dus dan worden mensen heel boos, maar dan gaan ze de vragen natuurlijk aan ons stellen. Ja. Wij kunnen antwoord geven.
Ja. En werden ze boos op je moeder of op je vader? Of op allebei?
Ik denk wel op allebei. Maar voornamelijk, hoe ik het zie, werden mijn broers en zussen vooral boos op mijn moeder. Dus ja. Buitenstaan en vooral de vrouw van mijn vader werd natuurlijk heel boos op mijn moeder.
Ja.
Want ze wilde eigenlijk bij mijn vader blijven. Dat was al snel de conclusie. Ja, dan is het lastig om daar boos op te zijn. Als je nog met hem wil samenwonen.
Ja.
Dat is ook een hele moeilijke situatie natuurlijk.
Ja.
Ja. Voor de vrouw van je vader.
Ja. En ik moet wel zeggen dat ze ons nooit iets kwalijk heeft genomen.
Nee.
Dat vond ik altijd wel heel lastig. Want wij waren het bewijs van het geheim.
Ja.
En ze heeft het wel eens lastig gevonden als we dan een keer papa zeiden dat er echt een lading aan zat. Ze heeft altijd met respect met ons omgegaan. Dat zie ik daar heel erg.
Ja. Want die leeft nog, toch?
Die leeft nog, ja. Ja.
En heb je daar nog wel eens contact mee?
Daar komen wij ook nog.
Ja, ja. Hè?
Ja.
Ja.
Daar zijn we ook gewoon goed mee.
Ja. En dat is heel bijzonder dat zij dat kan.
Ja. Ja. En zij heeft dus mijn moeder wel vergeven.
Ja.
Toen ze echt heel ziek was en uiteindelijk naar een ander tehuis ging. Toen zij nog echt afscheid genomen en gezegd, het is goed zo.
Ja.
Ook in haar stuk geloof heeft ze ook gezegd, ik wil niet met haat leven.
Ja.
Daar heb ik alleen maar respect voor.
Ja.
Ik weet niet of ik het had gekund wat zij kan. Dus dat vind ik heel mooi als vanuit mens, vanuit haar.
Ja. Zo. Die heeft wel verstand van vergeving.
Ja. Ja.
Ja.
Die wel.
Op academisch niveau.
Op academisch niveau, ja.
Zo. Ja.
Dus toen werd ze ziek en toen was het net uit. Dus ja, hoe kan je ziek zijn op een vrouw die doodgaat? Dat is dan de conclusie. En er zijn nog twee kinderen die een zieke moeder hebben.
Ja. Ja.
Waarbij dan de vader geen rol pakt. Want die is ook in.
Ja, en dat is ook nog wel denk ik iets wat ik ook heel bizar vind aan het verhaal. Maar de verantwoordelijkheid die jij en je broer hebben moeten pakken. Terwijl jullie 17, 18, 18, 19 jaar waren. En dat er dus gewoon niemand is geweest eigenlijk. Gevoelsmatig, dat zeg ik als vanaf de buitenkant, maar dat er niemand eigenlijk heeft geweest van. Ja, hoe gaat het eigenlijk met die twee? En is het wel normaal hoeveel verantwoordelijkheid ze eigenlijk moeten pakken op deze leeftijd?
Ja, want je moeder overleed, ja. Maar jullie woonden bij je moeder.
Ja.
En toen dan?
Toen gingen we op onszelf.
Ja.
Ja, nee, dat weet ik niet, ja.
En hoe oud was je toen en je broer?
Ik was dus denk ik net 18, omdat ik dus al wel volwassen voor de wet was.
Ja.
Dat weet ik nog wel. Dat ik dus, want anders zit je natuurlijk wel dat je met iemand moet wonen als je jonger bent dan dat.
Ja.
Dus mijn broer en ik moesten het huis verkopen. En we zijn een plek gaan zoeken in Hoogveen, allebei apart.
Oh, echt?
Ja.
Je hebt toen samen het huis verkocht van, ja. van je moeder?
Ja. Ja. Samen met z'n tweeën. Ja, dat was een hele bizarre tijd. En ik denk ook, nu je al bijna 10 jaar verder bent, als ik er nu over terugdenk, je leefde zo in een waas. En wat Jerk ook zegt, daar was geen hulp. En ik kan natuurlijk wel zeggen, misschien wilden wij ook geen hulp. Maar hoe kan je dat bepalen als je 18 bent, dat je geen hulp wil?
Nee.
Waarin mijn vader ook de rol ook echt niet heeft gepakt. Ook echt heeft gezegd, ik kan jullie niet helpen, want ik moet voor mijn gezin kiezen, want anders raak ik die kwijt.
Ja.
Waarin weer duidelijk is, jij kiest niet voor ons.
Nee.
Hij wilde ook niks zeggen op de begrafenis van mijn moeder, naar respect voor zijn vrouw.
Ja.
Maar dan is de vraag, waar is je respect naar je twee kinderen?
Ja.
Ja.
Ja, zo heb jij het gevoeld.
Ja.
Ja. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Niet erkend zijn.
Niet erkend zijn, nee.
Zijn dat thema's in jouw leven?
Ja.
Ja.
Ja, ik denk wel dat ik onbewust, soms bewust, echt probeer te vechten voor een plek.
Ja.
Alleen soms, waar vecht je voor? Want eigenlijk uiteindelijk moet ik zelf gaan beseffen dat ik wel er mag zijn. Dat vind ik een heel moeilijk vraagstuk.
Ja.
En dat komt natuurlijk wel voort in.
Ja.
Wat ik al zeg, voor mijn beeld, als je ouders horen onvoorwaardelijk van je te houden, dat heb ik niet zo ervaren.
Nee. Onvoorwaardelijk niet.
Nee.
Nee. Nee. Overbodig.
Ja. Ja. Het voelt wel als zij... Nou ja, mijn moeder wilde kinderen. En toen ze eenmaal had, dacht ze... Ja, en nu?
Ja.
Wat moet ik ermee?
Ja. Nou, en op een dag... Want ja, je kwam ook zomaar in onze familie.
Ja. Hè?
Ja, volgens mij was het zo dat Jarik en ik ooit een keer naar André Rieu zijn geweest.
Ja.
Dus daar ligt mijn herinnering nog.
Ja.
Klopt.
En volgens mij had jij een soort van date daarna, ergens.
Ja, dat klopt.
Ja.
Nou, ik werkte in een restaurant in Hoogeveen. En toen had je het mooie hardloop-evenement. En toen stond Femke in één keer bij de bar.
Ah ja.
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 En anno 2024 voeg je elkaar dan dus toe op Instagram.
Ja.
En zo geschieden. En toen hebben we inderdaad even later een date gehad. Toen gingen we inderdaad wij naar André Rieu.
Ja.
En een dag later had ik een date met Femke. En dat was ook eigenlijk meteen helemaal leuk.
Ja. Ja.
Alleen toen kwam inderdaad ook dit verhaal natuurlijk terug.
En ja.
Kwam jij ook tot de conclusie dat je op dat moment geen ruimte had om...
Toen was mijn vader ziek.
Toen was je vader ziek, inderdaad.
Ja.
En, maar later zijn we dus alsnog weer bij elkaar gekomen.
Ja.
Waarbij datzelfde hardloop-evenement weer een belangrijke aanleiding is geweest. Maar dan een jaar later.
Ja.
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 En nu zitten we hier.
En nu zitten we hier.
En op een dag kwam je hier bij mij en toen zei je... Ik geloof dat ik iets van een relatie heb.
Ja.
Ja.
Nou, ja. Dat was voor mij ook nieuw.
Ja. Ja. Ja, achteraf denk ik, het lijkt daar best wel wat op.
Ja, het had wel alles schijn van.
Ja.
En toen dacht ik, nou, het is niet anders. Hè? Ja. Nee. Het is wat het is.
Het is wat het is.
Wat het is.
Hij heeft een relatie.
Ja, hij heeft een relatie. Ja. Maar de vraag is, hoe is dat nou om bij ons in de familie te komen?
Om bij jullie in de familie te komen?
Ja.
Als een warm bad?
Ja?
Ja.
Ja. Voel je je ontvangen?
Ja.
Ja.
Zeker.
Ja.
Ja, dat na alle credits gaat echt naar ook respect en hoe jullie familie ermee omgaat. En ook, ja, het is echt een warm bad.
Ja.
En ik moet ook wel zeggen dat ik dat soms ook nog wel eens lastig vind.
Ja.
Ja.
Dat warme bad.
Dat warme bad.
Want dat ken je op die manier niet.
Nee. En ik merkte wel toen, heb ik ook wel eens tegen Jelrik gezegd, ik vind het echt wel lastig dat ik dat niet terug kan geven.
Ja.
Ja.
Dat merk ik wel. Want ik gun Jelrik ook zo'n warm bad.
Ja.
En ouders die dan kan ontmoeten.
Ja.
Die trots zijn op mij. Want dat ervaar ik wel voor. Vanuit jullie naar alle kinderen.
Ja.
Ja.
Oh ja, zeker.
Ja.
Ja. Nou, wat ik erbij voel, kijk. Nou, ik kwam jou tegen. We maakten kennis.
Mm-hmm.
En dat voelde voor mij heel warm. Alsof je meteen geïntegreerd was van binnen. Alsof je er meteen helemaal bij hoorde. Dat is heel bijzonder.
Ja, dat is wel mooi om te horen.
Ja.
Ja.
En dan dit verhaal, dat wist ik niet eens.
Nee.
Nee.
Dat is wel grappig, want dat zegt ook iedereen.
Ja.
Ja.
Want mijn moeder zegt dat en jij zegt dat.
Ja.
En mijn broer en zus ook inderdaad.
Ja.
Ja, het is ja.
Dat is wel mooi.
Klopt.
Dus ik hoop dat het bijdraagt aan toch een thuis.
Ja, zeker. Ja,
op een andere manier.
Ja.
Ja.
Nee, dat voel ik echt, ervaar ik zeker
ja,
zo.
Ja. Kijk, aan deze podcast, die zenden wij namens de Steven, gaan we dat plaatsen. En iedereen kan er naar luisteren. Maar in mijn werk heb ik best ook veel familiegeheimen die ik hoor. Wat ook de doofpot ingaat, wat verzwegen wordt. En dan zie ik ook wat dat psychisch voor gevolgen heeft. Zo, mensen gaan dan hulp zoeken.
Ja.
Of mensen worstelen met vragen. Ze komen binnen soms met een assertiviteitsvraag. Ik worstel met zelfvertrouwen. Ja, daar kun je allerlei trucs op loslaten. Maar als dit soort verhalen erachter zit, dat zit veel dieper.
Ja.
Gaat over identiteit. Ik denk dat begint toch thuis.
Ja.
Ja, je vader, je moeder, die geven jou ook iets mee daarin. Er wordt ook vaak gezegd, goh, daarin lijk jij wel op je vader of juist helemaal niet. Alleen als dat allemaal in de doofpot zit, hè?
Ja.
Zelfbeeld, ook zoiets. Een zelfbeeld bestaat volgens mij helemaal niet. Want als je in de wieg ligt, dan heb jij geen zelfbeeld. Dus volgens mij is dat meer een beeld wat je aangepraat wordt. Zo. Ja. Door de jaren heen.
Ja.
Maar hier zit iets kroms in. Dus jezelf aanvaarden, zo roep ik dat altijd, elke dag ongeveer, gaat heel moeilijk als je je vader en moeder ook niet kan aanvaarden. Of als dat ontkend wordt zelfs.
Ja, mooi gezegd, klopt.
Ja. En dan kom je in de worsteling.
Ja.
Nou, Jerk en ik die hebben al een podcast over de worsteling gehad. Maar dit is ook weer een heel andere worsteling.
Ja.
Identiteit, bestaansrecht, zelfaanvaarding, zelfacceptatie, zelfbeeld. Ja, ga maar door.
Ja, al die thema's komen aan bod.
Al die termen komen aan bod.
Ja.
Ja. Ben jij ook hulp gaan zoeken?
Ja.
Ja, hè? En waar kwam je toen terecht in eerste instantie?
Ik weet niet eens meer, bij heel veel instanties.
Ja.
Ik denk als je het hebt over zelfbeeld, ben ik als kind begonnen met dat ik echt wel een verkeerd zelfbeeld had en echt met etenproblemen kreeg. Dus dan kreeg ik eerst een eetproblematiek, dus dan ga je op een andere manier naar een therapeut om dat aan te pakken, want dan ligt daar de nadruk op. Maar de nadruk ligt natuurlijk eigenlijk in wat je net ook zegt, om de onderlaag. Want wat gebeurt er nou eigenlijk? En in de jaren heen heel veel verschillende therapieën, psycholoog gehad. Maar wat ik zeg, ik kan best wel praten.
Dus, ja.
Als in je hoofd praten, maar zonder het gevoel.
Ja.
En ik denk dat ik nu in een bepaalde, echt in rouwtherapie zit.
Ja.
Waar ook wel wordt gezegd, je hebt natuurlijk rouw dat je ouders zijn, die zijn er niet meer. Maar je hebt ook rouw in hoe je als kind dingen hebt gemist.
Ja.
Dat we doen dus nu wel die aspecten echt behandelen, waarbij ik echt wel denk, ja, hier heb ik meer profijt van.
Ja.
Meer op gevoel, in plaats van dat er altijd maar wordt gedacht.
Ja.
En je praat met je hoofd.
Ja. Want je gaat nu naar een mevrouw toe, geloof ik.
Ja.
Hoe heet die ook alweer?
Treini.
Ja.
Ik vind haar achternaam een beetje moeilijk.
Ja, hè? Is wat moeilijker, hè?
Is wat moeilijker.
Maar ik weet wie je bedoelt.
Ja.
Ze woont hier in de straat.
Ja.
Ze loopt regelmatig hier voor dit huis langs.
Ja.
Maar die zit ook op gevoelsniveau.
Ja.
Ja, hè? Want ja. Je hebt daar veel waardering en respect voor, hoor ik.
Ja. Ja, die heeft mij echt wel... Die kan ook aan mij zien, Femke, je praat met je hoofd of je praat met je gevoel.
Ja.
En die leert mij ook wel meer naar mijn gevoel toe te gaan.
Ja.
Wat heel lastig is en wat mensen spannend vinden.
Ja.
Waaronder ik.
Ja. Ja.
Ja.
Tuurlijk. Maar dat is dus een vorm van coping.
Hè, ja.
Een overlevingsstrategie.
Ja.
Dus je moest in je hoofd, want de pijn was te groot.
Klopt.
Dus dan ga je vermijden.
Ja.
Wat ik vaak zie is dat daar ook het talent ligt van mensen. Ik zeg altijd, als jij een overlevingsstrategie hebt ontwikkeld, dan heb je ook je talent ingezet, want dat was het enige wat je bij je had.
Klopt.
Ja. Kun jij goed analyseren?
Ja.
Ja, hè?
Ja.
Ja. Daarom ging je denk ik in je hoofd.
Ja.
Ja. Dus dat wapen had je bij je.
Dat had ik.
Dat kwam goed uit.
Ja, had ik nodig.
Had je nodig. Het is goed dat het er was.
Zeker.
Alleen later... Als je ouder wordt, dan kan dat ook tegen je werken, omdat je het eigenlijk niet meer nodig hebt. En openstellen is dan juist een ding wat heel belangrijk is.
Ja, want die coping heeft nu niet echt meer een doel. Alleen je bent nog wel dat doel aan het vervullen.
Ja.
Maar er is nu eigenlijk niet zoveel meer echt aan de hand, behalve dat je het allemaal in je hoofd nog zit.
Ja. En je hebt nog heel wat te verwerken.
En ik heb nog heel wat te verwerken. Wat ik liever soms niet altijd wil.
Nee.
Maar ik denk wel dat het belangrijk is.
Ja.
Ja.
Want het komt steeds weer terug.
Ja. Elke vraagstuk waar we het net over hadden, komt dan terug als je het niet behandelt.
Ja. Ja.
Ja.
Nou, mooi dat jij aan deze podcast deelneemt.
Dank je wel.
Ook om, toch ook om mensen te inspireren. Om vooral niet het verhaal in de doofpot te laten.
Nee.
Het helpt als het er een keer uitkomt. Als je je vertrouwd genoeg voelt om dat te doen. En dit is dan, dit gaat de ether in. En dat staat straks op Spotify. Nou, daar hoef je natuurlijk allemaal niet mee te beginnen als je zoiets meemaakt.
Nee.
Maar als je een vertrouwd adres hebt en je kan het verhaal kwijt. Dat is wel een mooi begin, toch?
Dat denk ik ook.
Ja.
Ik denk dat het belangrijk is dat mensen praten over de struggles die er zijn. En dat dat ook oké is.
Ja. Als jij nou eens als laatste... Wat zou jij mensen meegeven die ook iets hebben meegemaakt wat altijd is verzwegen? Wat zou je nu dan tegen ze zeggen?
Nou, ik zou wel zeggen dat het niet oké is en dat ze niet hoeven te voelen dat wat er wordt verteld of dat ze een geheim zijn, dat dat dan ook de waarheid is. En dat ik wel denk dat het belangrijk is om mensen daar hulp bij zoeken. Als we het hebben over bestaansrecht, dat iedereen bestaansrecht heeft. Ondanks dat er mensen zijn die jou verzwijgen. Dat dat niet de waarheid moet zijn. Als ik het nu goed zeg.
Ja.
Ja.
Oké. Okay. Nou, Femke en Jarik, dankjewel voor...
Alsjeblieft.
Deze podcast.
Dankjewel.